Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Zij was jarenlang het gezicht van een vochtig toiletpapiermerk. En zij speelde heel lang een boze tovenares. Hier zijn Halina Rijn en Carice van Houten.
Heb jij een lekker koekje te pakken daar?
Ja, mag ik ook even een keer.
Maar wat is dat? Het ziet er lekker
uit. Café Noir.
Oh, ik heb honger. Het is hier nog maar ochtend. En ik eet dan... Ik merk dus ook dat ik wat dikker word nu ik dus wat ouder word. Gewoon alles, zeg maar, vroeger, als ik 3 keer had gesport, dan zag je dat bij mij. Had ik meteen definitie, als ik krachttraining doe. Mm-hmm. Nu zit er gewoon een laagje zachtheid. Nou ja, hoe noem je dat ook alweer? Schort? Ja. Nee? Vers schort?
Nee, nou... Laten we het wel body positivity, nee, laten we daarbij blijven.
Jij noemde dat een keer. Nee, jij noemde
ja,
dat
vet schort, maar dat
nee,
is
de kastanje met de prikkers. Nou, anyway.
Ja.
Ja, dat gevoel van dat rondstuk in het midden. Dat ronde stuk. Dat is het lastige. Hierboven...
Dat vierkante stuk.
Ja, want dit stuk... Ja, sorry, maar dit is bij mij allemaal prima. En dan, goed, anyway, we moeten het er niet te lang over hebben. Maar dus ik probeer dan in ieder geval niet te eten voor 12:00. Dat is mijn ding. Dus ik doe dan een soort van amateuristisch intermittent fasting. Dus dan doe ik... Tot 12:00 eet ik niet. Dan begin ik met eten tot 8:00 s'avonds.
Toch zou ik daar wel eens naar willen kijken. Dat het intermittent fasting. Ik les ook echt het hele niet zo goede verhaal over. Maar goed.
Maar meer dat het gevaarlijk is of meer van het werkt niet?
Dat het gewoon niet gezond voor je is eigenlijk.
Ah, oké. Okay. Nee, dat geloof ik ook wel weer. Want ik merk, ik ben dus nu best wel fanatiek aan sporten. Omdat ik, ja, dat geeft mij helemaal niks met mijn lichaam. Maar puur mentaal.
Mentaal, ja.
Ja. Omdat ik zo weinig structuur mijn dag heb. Maar soms denk ik inderdaad... denk ik, nee, maar ik moet wel gewoon ontbijten. Weet je, wat is dit voor onzin?
Nou, meer dus, omdat iemand... Ik zag iemand het zeggen, sorry ik je onderbreek... maar nee, dat je dus eigenlijk al 8-9 uur al niet gegeten hebt in je slaap. En dan ga je dat nog meer verlengen... dat het eigenlijk gewoon een beetje tegennatuurlijk is. Maar goed, ik heb er me niet echt in verdiept. Het is natuurlijk niks voor mij, want ik zou dat helemaal niet kunnen überhaupt.
Nee, jij moet altijd heel veel eten, want jij hebt je blood sugar gaat heel snel. Wee, en je moet gewoon op tijd eten.
Ja.
En je hebt ook dan echt honger van, oké, ik moet nu even weer wat eten, toch?
Ja, dan voel ik me echt niet goed. Dus en dat zijn, kunnen maar hoeveel kleine dingen te zijn, maar nu ook eigenlijk heb ik dan te weinig gegeten en dan...
Moet je even een koekje hebben.
Maar dan ga ik een koekje eten, wat eigenlijk niet goed is. Dan...
Nee.
Goed, okay.
Nee, ah man. Maar dit is een beetje de laatste aflevering weer van dit hoofdstuk. Maar wij zijn ook van die mensen die de hele tijd weer zeggen dat het een laatste aflevering is. Ja. Waarschijnlijk komen we dan heus alweer om de hoek kijken. Maar hoe heb jij, want we hebben er nu weer 10 gedaan. Wat vond je ervan tot nu toe? Onze laatste 10.
Nou, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Ik heb inderdaad...
Nou, dat is wel letterlijk waar. Dat is wel echt waar.
We hebben vooral veel gelachen. Daar ben ik heel blij om. En ik vind het leuk dat we andere mensen hebben laten lachen. Want er is blijkbaar toch veel behoefte aan. Om allemaal een beetje...
Het lichte leuk light te houden.
Ook te doen. Jeetje, ik heb gewoon een heel leuk gevoel aan overgehouden.
Heerlijk gevoel.
Wat heb jij voor gevoel aan overgehouden?
Nou, ik vond het echt heel leuk. Ik vond het gewoon heel leuk. Wij hebben dus heel veel opgenomen. Nu dus niet, want nu zitten we in een computer. Maar we hebben heel veel opgenomen in die oude De Smet studio. En dat vond ik heb daar sowieso heel veel hele leuke herinneringen aan. Dat is, wat was dat nou vroeger, een bioscoop?
Nee.
Wel, volgens mij wel. Heel vroeger, voordat
maar
wij...
Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja.
Maar in onze tijd...
Ja, misschien is je wel gelijk, ja.
Maar toen wij jong waren, was dat een... daar werd wel een televisieprogramma opgenomen, maar vooral radio, toch? Ik herinner me vooral die Nooit Meer Slapen en zo.
Die nachtopnames.
Ja, dat vind ik gewoon leuk daar. Beetje, het heeft iets romantisch. En ik vond het dus ook extra romantisch om met jou daar te zitten.
Een vrij tijdloze omgeving is het daar. Ja, dus niet echt veel, zeg maar, vernieuwd. Nee. Zo kan je het ook zeggen.
Zo'n lekkere agnebbische rotzooi. Ja, dat vond ik leuk om daar samen... En dat komt dan toch ook weer wat dichterbij met samen Red Light doen, samen InSync doen. Dit is natuurlijk iets heel anders. Maar fysiek samen iets maken, dat vind ik gewoon superleuk. En inderdaad, op de computer is het in een Zoom FaceTime-achtige toestand. Riverdale, whatever het ook mag heten.
Riverdance. Wij werken vanuit Riverdance.
Kan jij goed de Riverdance? Ik wel. Ik heb die video.
Ik vind wel echt iets voor jou trouwens. Ja. Om de Riverdance goed te kunnen. Dat hele stijve bovenlijf. En dan die beentjes die zo gaan. Mm-hmm. Dat vind je echt een dans voor mij.
Voor jou. Maar jij bent... Ik ben heel... Eén ding was ik in shock.
Ja, je kende mij de hele tijd niet.
Nee, ik kende jou volledig niet. Dus in die zin was het leuk. Het was heel verrassend. Het was elke keer wat anders. Hé, wat? Ja. Maar dat jij op een gegeven moment zei jij dat je niet goed dansjes kan onthouden.
Nou, nee, dat is ook zo.
Maar ik dacht altijd dat jij de koningin was van het dansen onthouden. Dat was mijn beeld van jou. En nu ben ik echt van... Dit is een desillusie. Ik kan niet meer met je werken. Kan niet meer. Het is alles ingestort.
Nee, maar dit vind ik ook heel raar dat je dit zegt.
Oh.
Nee, maar iets van een choreografie onthouden. Ja.
Dat zag ik jou doen. Ga ik jou goed doen op de kleinkunst. Kleine passen maken met wit
kleine
sokjes.
Kleine passen. Maar weet je hoe lang ik daarover heb gedaan?
Ah, je hebt...
Nee joh, dat kon ik...
Maar
ik
je komt wel zo over. Heel together. Als je op het toneel staat bij Foxtrot bijvoorbeeld. Komt dat heel... Jij beweegt heel mooi. Heel gekozen. Heel af. Heel mooi. Heel...
Dank je. Leuk.
Als ik mezelf zie bewegen, denk ik wat een spastische... Vaak een clown. Een pingwing meets een giraf die niet in toom gehouden is door niemand.
Oh, Jesus Christ. Okay.
Snap je wat ik bedoel? Met die arafatsjaal. gewoon doorgaan. Barry Atsma gaat één kant op. Ik ga de andere kant op. De verkeerde kant.
Maar ja, nee, ik wilde nog wel iets zeggen voor dat dansen.
Ja, zeg dat even.
Nee, maar in principe kunnen wij dat allebei niet echt. Maar nou. Ik heb wel een dansachtergrond in de zin van... Ik deed vroeger ballet. Hoe heet dat ook weer? Jazzballet. En ik heb natuurlijk wel echt stijldansen gedaan. Hè? Daar weet je misschien ook vrij weinig van. Maar daar zijn ook hele mooie foto's van. Ik
ook een beetje vinnig. Ja, oké, vertel daar dan over.
Ja, er wordt ook niet naar gevraagd.
Oké, zat je vroeger op stijldansen?
Ja, en ik wilde ook echt zo'n paar worden. Weet je wel, en er was ook echt vraag naar. Want mensen wilden ook dat ik doorging. Hoe heet het?
Ballroom dancing?
Professioneel ging dansen, ja.
Hoe oud was je toen?
13, 14.
Wauw,
maar
zie
ik ben vooral goed in de Latijns-Amerikaanse dansen. De cha-cha-cha, de rumba.
Salsa? Oh my god.
Salsa, nee, de jive.
Maar kan je dat doen nu? Even een stukje.
Nee.
Een stukje, een klein stukje. Twee tellen. Please, even alleen bewegen die buik.
Dat is toch niet... Nee, dat is... Wat is dat? Dat is buikdansen.
Dat is mijn probleem, want ik snap het dus niet. Nee, maar oké, maar wacht even. Nu even serieus. Als jij ballroom... semi-professional ballroom dancer was op je 13e. Ja. Dan jouw hele theorie van nee, maar ik kan ook geen pasje onthouden. Dat klopt niet. Jij weet wel dan wat links en rechts is. En jij kan wel...
Ja, oké, maar als ik zeg maar op de toneelschool, zeg maar, als een dansleraar iets voordeed, dan keek ik naar die voeten zoals ik naar jouw mond kijk als je praat.
Jesus Christ. En wil ik dit weten hoe dit... Nou, oké. Ja? En dat is
begrijp
namelijk...
ik bedoel of niet?
Nee!
Nou, maar gewoon proberen te volgen, maar toch niet echt kunnen volgen. Dus je concentreert er wel op, maar uiteindelijk zoom je uit. Omdat het gewoon, ik kan het niet meer recht draaien in mijn hoofd.
Nee, ik snap het. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld onze podcast terugkijk, soms die video's die ze dan publiceren.
Ja.
En ik beweeg daar dan soms even in voor de grap. En dan ga jij zingen en dan ga ik daarop bewegen. Dan
ga jij zingen, ja.
Wat zijn dit voor molenwieken van handen en vreemde slagaderlijke armen die... overal heen. Als ik dat doe, zo'n beweging, dan voel ik me heel sierlijk. Ja, maar als ik dan terugkijk, denk ik echt, oh my god. Het is echt gewoon... Terwijl bij jou vind ik het compacter. Het zit dichterbij. Het is meer...
Ja, het is puntiger.
Puntiger, more together. Het is meer...
Ja, oké. Okay. Nee, maar dat komt misschien wel door mijn dansachtergrond in die zin. Dat ballroom en die Latijns-Amerikaanse dans, dat was wel strak. Ik ben wel een strakke danser, dat klopt wel.
Ja, het is ook een strakke
beweger. Als ik snap hoe het moet.
Ja.
Maar het duurt wel lang voordat ik het kan.
Ja, dus je moet het heel vaak oefenen. En dan kan je de choreografie wel onthouden.
Klopt. En ik heb ook serieus turnen gedaan. En toen wilden ze ook dat ik doorging in de Nederlandse kinderkampioenschap. Weet ik
waarom,
hoe dat heet.
Je hebt allerlei carrières laten lopen, merk ik nu.
Ja.
Waarom heb je dat
toen
niet gedaan?
Ik had gewoon op de Olympische Spelen kunnen staan.
Maar wat was dan dat je dat niet wilde?
Wat hield je tegen?
Ja,
ik
maar
had
serieus.
Er gewoon zin in. Nee, het gaf me natuurlijk veel te weinig. Gewoon op een creatief vlak, denk ik. En ik had er geen zin in. Ik heb het wel eens aan mijn moeder gevraagd. Ze zei nee, je wilde dat niet. Die wilde niet verder gaan.
Want toen was je echt heel jong waarschijnlijk. 6 of zo.
Ja, nee. Ik denk iets van 9 of zo.
En als je dan nu gaat sporten, kan je dan niet nu alsnog flap-overs doen en flik-overs?
Flik-flaks.
Ja, kan je niet die kant meer op gaan?
Nee, joh. Ik zat laatst, op een verjaardag zat ik even een tijdje voor iemand op mijn knieën. Dat klinkt vreemd,
mooi.
Maar
ja, nou.
Gewoon op mijn knieën zat ik op het kleed, want er was geen plek meer. Dus ik zat op mijn knieën, best lang met die persoon te praten. En toen stond ik op. Nou ja, ik dacht dat mijn knieën gewoon gebroken waren.
Ja, maar dat heeft een naam. Dat heet of theaterknieën of bouwvakkersknieën. Dat is heel normaal. Als je zo te lang ingeklapt zit, dan kan je niet meer uitklappen.
Ja, maar
dat kan je ook
wel
hebben als je 20 bent, in principe.
Ja, maar dit voelde wel toch anders.
Nee, ik snap het. Ach, alles is gewoon vreselijk. Ook, een lage auto. Probeer maar eens elegant op deze leeftijd uit een lage auto te stappen. Een soort
uit mijn bank.
Nou, I know. Oh my god.
Mijn boonbank. Zitbank.
En dan heb je zo'n steun van je hand nodig. En
ja,
dan
dat geluid wat erbij komt.
Vreselijk. Ja, geluiden ook. Geluiden worden zo
fascinerend. Geluiden worden harder.
Ja, en minder. Je hebt minder controle erover. Als je jong bent.
Ja, je hebt
dan
ook minder meer schijt eraan. Dat je dat toch.
Klopt.
Geluid
ja.
Nu. En dan kan ik even shit.
Ja. Ja, nee, dat heb je ook helemaal gelijk in.
Dat zeggen wij wel veel vaker dan vroeger.
Dat, I don't give a shit.
Ja. Maar letterlijk zeg ik dat best veel.
Maar meen je dat ook? Of is dat meer een uitspraak? Is het meer een jezelf toespreken?
Nee, ik meen het ook wel. Ik heb wel meer schijt gekregen, toch wel.
Ja, dat is een heerlijk gevoel. Ja. Ik heb het ook wel, maar ik heb het gevoel alsof ik ook aan het leren was. En ik kwam steeds een klas hoger. Van de klasse van het leven, zeg maar, in de school van het leven. En nu ben ik gewoon back to one. Back to zero. Dat is als je verhuist.
Gewoon in een brugklas.
Ja, dat is gewoon je hele, alles wat je hebt opgebouwd. Je identiteit, je struggles, maar ook je sterke punten, je vriendschappen, alles wat je hebt geïnvesteerd, is gewoon weg.
En maar ja, dat is natuurlijk niet echt zo.
Nee, maar zo voelt het wel. Hele identiteit is gewoon. Maar goed, dat is ook crisis, want midlife is dat ook natuurlijk. Ik zag het laatst weer aan die hele goede film Revolutionary Road. Dat is natuurlijk wel een hele deprimerende vorm van midlife, maar ja, dat je weer opnieuw geboren moet worden, omdat alles wat je had, werkt niet meer. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Alles waar je van je dacht, ja, maar ik heb dit, ja, maar ik ben dat. Ja, het verliest helemaal zijn glans. Nee, I don't care. Het doet me niks meer. Het doet me niks meer. Carrière doet me niks meer. Dat succes doet me niks meer.
Ja.
Al die dingen die
dat
je.
Snap ik wel, herken ik wel.
En ook wat mooi over vriendschap. Had iemand ons toch ook een mooi bericht gestuurd, al 100 podcasts geleden. Die zei ook over vriendschap van totdat iedereen kinderen krijgt, ben je gewoon de hele tijd samen met al je vrienden. En dan verdwijnt iedereen in zijn eigen burcht. Dat is ook
ja,
zo.
Ja, dat is waar.
Ja, dus die tijd van dat je zo als een soort van groep meer leeft, als je dan gezegend bent met vrienden of klasgenoten of whatever, die gaat, dat realiseer je helemaal niet als je daarin zit in die tijd. Van, hey, zullen we vanaf bij jou koken? Of we gaan even samen. Dat zal verdwijnen. Daar heb ik nooit bij nagedacht. Nooit bij stilgestaan. Nee. Nooit extra van genoten.
Nee, dat is nooit, helaas de ironie van het leven.
Dat is zo dom. Dat je niet dan denkt, ah, dit is echt bijzonder. Dat komt nooit meer terug. Dat commune gevoel. Toch?
Ja, urban tribe.
Gaan we weer, de urban tribe.
Sorry.
Ik heb altijd maar uitgelachen om die urban tribe. Terwijl dat voor mij heel belangrijk was.
Nee, maar
een hele belangrijke fase in mijn leven was. Hier
snap
altijd
ik wel.
Iedereen gaat er, niet alleen jij hoor. Dat doet iedereen, elk lid van de urban tribe.
Ja, maar jij maakt er zelf ook grap over.
Nee, klopt. Maar dat doe ik uit zelfbescherming. Omdat ik anders bang ben om gekwetst te worden. Maar in principe vond ik het de leukste tijd van mijn leven. Maar ja, weet je waarom ook? Omdat als je dus met die dat soort vriendschappen, dus een soort van groepsachtige, amorfe massa's. Nou, jij hebt ook zo'n hele dichte vriendengroep, hele hechte groep. Dan, dat is ook heel veel afleiding. Omdat je gewoon, je hebt allemaal hele grote persoonlijkheden die allemaal dingen willen, grappen maken, gek doen, in een soort metaperspectief zitten. En dat maakt het leven ook heel, onbezonnen. En dat je met elkaar, jij bent altijd wel afgeleid. Er is altijd wel weer iemand met een issue, met een, dat mis ik wel. Hier is het
dat snap ik. Je kan je wel onderdompelen in een soort van circus.
Ja, je kan voor elkaar zorgen, je kan elkaar helpen, gewoon samen de tijd dragen, zeg maar.
Ja.
Maar goed, als jij nu tegen mij zou zeggen, oké, wil je dan volgende week in een woongroep gaan wonen in Oost-Groningen? Dan zou ik zeggen, nou nee. Dus dat snap ik dan weer niet aan mezelf. Begrijp ik wat ik bedoel?
Ja, ik snap het heel goed. Hey, wil je nog een leuke vraag beantwoorden of niet?
Ja, heb je even nieuwe vragen
binnengekregen?
Hier staat,
meest gênante of intense first date verhalen. We hebben er heel veel van. Ja, maar...
Het probleem is, ik heb nog nooit gedate. Wat is daten überhaupt?
Nou...
Nee, ik weet, van ik vroeger heb ik toch
wel eens een keer een date gehad of zoiets?
Nee. Ik weet niet wat dat is. Nee, ik heb wel verkering gehad en dan met z'n tweeën ergens gaan eten. Is dat een date? Ik heb nog nooit met iemand aan een tafel gezeten dat je allebei vrijgezel bent, maar niet in verkering bent. Dat ken ik niet.
Ja, dat ken ik eigenlijk ook niet goed. Maar ik heb wel eens een keer, heel lang geleden, toen liep ik een keer op de Rozengracht. Nou, whatever, maakt het niet uit, maar dat kan ik me goed herinneren.
Ja.
Ik denk dat ik er niet veel... 20 was of zo. Toen fietste er iemand langs. Een knap heerschap. En ik probeerde daarnaar te... keek daarnaar. En die persoon keek ook naar mij. En toen... ben ik keihard tegen een tantarenpaal aangelopen.
Dat is leuk. Heel Mr. Bean-achtig. Of
die moest toen ook lachen, die jongen. Maar hij fietste wel door, die zak.
Jezus, dat hij niet even afstapt.
Ja, hij moest lachen.
Oh my god, dat vind ik wel heel lief. Ik heb nog steeds heel erg last hiervan. Gisteren kwam ik dus uit de sportles gelopen. Ik voelde me helemaal de king of swing. Ik ging er totaal depressief in. En ik kwam eruit met, hey, ik ben knap. Mijn lichaam is leuk. Ik zit heel goed in elkaar. Het leven is prachtig. Let's go. En toen kwam er zo'n best wel een knappe man. Die kwam van een van de apparaat. Dus ik kwam uit het lokaaltje en hij liep zo op mij af. En ik ben dan toch gewend in Nederland dat... Als er zo'n man, die kijkt sowieso wel even, meestal. Of omdat hij me herkent of whatever. Dus ik lachte echt naar hem. Maar echt zo, joviaal. Nou ja, zonder dat geluid. Maar gewoon happy go lucky. Weet je wel, van nou, here I go. Ja. En ik dacht, hier ga ik. Ik maak contact. Ik ben out in the world. I'm taking risks. En toen keek hij echt letterlijk naar mij alsof ik gek was. En toen naar de hele knappe New Yorkse strakke vrouwtje achter me... maakte die toen oogcontact.
Nee.
En ja, en toen liep ik weer.
Had je niet goed gezien?
Ik had totaal... Ik dacht dat hij mij aankeek. Maar ik ben natuurlijk ook bijziend inmiddels, qua leeftijd. Dus hij keek mij totaal niet aan. Dus hij keek dwars door me heen. Ja.
Ai.
Het is hier ook zo het cliché van... Weet je wel, in je eigen land ben je bijzonder, maar hier ben je echt. Want hier, het is streberigheid. En als je hier een yogales ingaat, ik zeg het elke keer, maar ik ga het nog een keer zeggen. Zit iedereen al echt in een slangenhouding? Iedereen zit al in een slangenhouding als je aankomt. Als je aankomt, zijn ze al in handstand. Ze zijn allemaal helemaal ripped, weet je wel. En ze zijn zo focused. Ze werken zich allemaal helemaal natief. Dus er is geen... Je kan ook niet... En dan word je dus geconfronteerd, word ik geconfronteerd met mijn neiging om bijzonder te willen zijn. Begrijp wat ik bedoel? Dus blijkbaar ben ik zo gewend aan... Oh, de special one. En dat is hier gewoon niet. Hier ben ik gewoon een koe die er niet toe doet. Hier ben ik de dikste, de gekste. Snap je alles wat ik thuis helemaal niet ben?
Een soort dus Eindhoven.
Ja, of nog nee, meer een soort Winterswijk ben ik hier.
Nee, ik zat gewoon dacht de gekste is toch...
Oh, Eindhoven de gekste. Ja, en hier ben ik gewoon een heel klein, leuk, raar dorpje. Maar niet... Hier doe ik er echt... Nee. Goed, dat is...
Je doet er niet toe.
Nee, en dat, mijn conclusie is natuurlijk uiteindelijk dat dat allemaal bullshit is. Tuurlijk doe ik er wel toe. Iedereen is uniek. Hè? Mijn levensmotto, we hebben allemaal ons unieke pad. Maar ik vind het wel lastig om dat te geloven. Want zelfs als je gewoon... Het gaat niet over actrices zijn, whatever. Daar gaat het helemaal niet over. Want iedereen die gewoon leeft, bouwt relaties op. Bouwt dingen op. Bouwt context op. Bouwt alles op. En dat, als dat in één keer woep, weg wordt genomen. Bam, en je gaat naar Nepal. Je begint daar opnieuw. Het is gewoon een ander gevoel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat de hele tijd doen. Zoals Floortje Dessing gaat continu op reis. Snap je wat ik bedoel? Er zijn mensen die zichzelf voortdurend in dat soort situaties plaatsen. Van avontuur, van jezelf opnieuw uitvinden. Ik doe heel erg moeilijk over. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat juist opzoeken.
Ja, maar jij bent wel... Kijk, zij gaat dan niet daar wonen. Jij gaat nu echt ergens anders wonen. Je bent echt geëmigreerd. Dat is nog even weer wat anders.
Nee, dat is ook wel weer waar. Ja. Maar het blijft wel, het is wel... Het doet echt iets met je identiteit. Het is gewoon fucking chockerend hoe erg je leunt op bepaalde dingen. Daar kom je echt alleen achter als je verhuist. Dat je denkt, oh mijn god, ik leun gewoon op... Bijvoorbeeld ook een soort clown zijn. Dat kan je eigenlijk alleen zijn als mensen...
De context kennen of zo. Ja,
en dat kan je niet zomaar... hier denkt iedereen, laat die gekke heks de mond houden, snap je? Ja, en soms ook niet, als ik dan weer eenmaal... in een kringetje ben, dan ben ik natuurlijk weer gewoon wie ik ben. Maar ik vind het gewoon, blijf het gewoon heel verrassend vinden hoe het allemaal functioneert. Maar goed,
wel een leuke, experiment natuurlijk, maar een zoektocht naar wie je dan Ja, en wat waar is je, wie je dan bent of zo.
Ja, wat is waar identiteit?
Ja, überhaupt? Wat is dat überhaupt?
Ja. Want al die dingen waar je aan vasthoudt, zoals je uiterlijk of je succes of je verhaal, whatever that may be, is natuurlijk, kan allemaal afgepakt worden. Dus het is allemaal onzin.
Maar alleen, ook weer niet.
Nee, ook weer niet. Maar ook weer wel, toch? Ik bedoel,
maar ook weer niet.
Maar ook weer niet. En ook weer wel. En ook weer niet. En ook weer wel. Nee, maar ja, je kan wel heel makkelijk. Ja, ik bedoel, ik weet niet. Ik vind ook hier echt, ook mensen van 80 in de yogales zijn gewoon helemaal gespierd. Dat je denkt, de fanatisme, snap je, dat is toch wel leuk aan Europa, hoor. Wij denken toch ook ergens, nou, moet dat nou? Weet je, je kan toch ook gewoon lekker een beetje chillen. Ik kan ook een beetje nog een bordje pasta bestellen en denken, I don't care. Het is hier echt gewoon van, in bepaalde lagen hier van de samenleving, is het streberigheid, dat moet natuurlijk ook wel, want anders dan vallen ze van de wagen.
Ja. Ja.
Maar het is, je gelooft het niet, hoor. Je denkt echt, Jesus Lord. Die gym is voor mij echt een fascinerende biotoop.
Snap ik wel, ja.
Ja, echt niet te doen. Wat waren jouw hoogtepunten van de podcast van de afgelopen 10 keer? Wat vond je de leukste aflevering die we hebben gemaakt?
Jeetje, Mina.
Of een mooi moment. Ik vond, mijn lievelingsmoment is de goocheltruc. Hoe kijk je daarop terug?
Nou, dat ik het gewoon wel achteraf wel jammer vind dat ik het dan toch heb laten, zien hoe die truc in elkaar zit. Vind ik toch jammer.
Vind je dat echt jammer? Oprecht of is het een grap?
Nee, joh.
Denk je dat er mensen zijn in Nederland die die truc thuis hebben herhaald?
Nee, denk het niet. Denk jij van wel? Ja, tenzij de kinderen luisteren.
Ja, ik denk dat het best wel een leuke truc is. Want
het
hij
is een
best
hele
wel,
leuke truc.
Ja, en hij is best wel indrukwekkend. Ja. Dus ik hoop
dat
mensen
jas aan gedaan. Ik had een slappige jas aan. Ik had wat stijvere jas aan moeten trekken. Kijk, daar kan ik dan...
Dat is je perfectionisme. Daar kan je dus helemaal over malen. Slaaploze nachten. Had ik maar een andere jakkert aangedaan.
Had ik maar dit, had ik maar dat.
Ja, ik vond de goocheltruc echt een heel mooi moment. Omdat er ook iets fysieks werd. Wat de hele tijd maar verbaal bleef. Begrijp ik bedoel?
Ja, dat het even vorm kreeg.
Ja, en dat het ook theatraal werd.
Ja.
Wat ik jammer vond trouwens... was
die korte theatrale aflevering.
Ja, ik weet nog, want wij gingen dus onderwerpen bepalen. Dat doen we natuurlijk, proberen gewoon nieuwe onderwerpen te zoeken. En toen wilden we theater doen, maar toen hadden we maar heel weinig tijd. En ik zag, eigenlijk dacht ik, ja, theater, ik heb er niks over te zeggen.
Ik heb er niks mee.
Nee, en toen begonnen we er helemaal over te praten. Toen werden we helemaal enthousiast. Toen kwamen er allerlei anekdotes uit de coulissen.
Maar er was nog veel te weinig over gezegd, want... jij zei nog van, ik kan nog wel veel langer doorgaan.
Ja,
toen dacht ik, really?
De vraag is natuurlijk of die mensen daar ook op zitten te wachten. Maar...
Kijk, mensen houden wel... Ja, ik weet niet of ze het leuk... Ja, willen ze de ins en outs weten van hoe het is om op het theater op het toneel te staan? Of is het juist... We vinden het leuk om naar het theater te gaan.
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ervaringen van
niet.
Naar het theater gaan. Ik vind het toch altijd heel ontroerend als ik in het theater ben. Misschien is dat heel dom, hoor. Maar dat ik dan toch denk, deze mensen hebben allemaal de moeite. Ik ken mezelf zodat ik echt... geen motor ben en niet vooruit te branden kan zijn. Ik heb toch de moeite genomen om naar buiten te gaan en oppas te zoeken, dan dat theater in te gaan, kaartje te kopen en dan uit van die buis weg en van die bank af. Dat vind ik toch een troostend idee, dat mensen dat er toch behoefte is om iets te beleven, iets mentaal te beleven.
Nou, ik kan het niet meer met je eens zijn. Ik vind zeker sinds de smartphone vind ik het nog veel, gewoon bijna chockerend. Ik was hier naar een Ivo van Hoven, mijn oude regisseur, ex-regisseur. Die heeft een opera hier geregisseerd in de Met opera, dat is zo'n heel prestigieus operahuis, is Don Giovanni. Nou, dat mocht ik naar de première met hem samen. Dat was natuurlijk superleuk.
Ja.
Maar dat vond ik ook precies, had ik precies die gedachte. Want dat was helemaal ramvol uitverkocht. En dan dat operahuis is mega groot. Ik denk dat er wel 2000 mensen in. Echt een gigantisch soort carré-achtige toestanden. Nou, en dan iedereen ook mooi aangekleed. Mensen, sommige vrouwen. Ik was totaal underdressed. Ik had weer totaal de room niet gereed. Ik kwam daaraan echt.
Had je weer dat cowboy ding aan met die spingers eraan.
Met die franjes, letterlijk. Die franjes. Campingjas aan. En daar kwamen mensen maar echt in volle lange jurken. Gewoon tot aan de grond. Bolle jurken. Helemaal wel gaaf, hoor. Echt opgetut. En in de pauze gingen we dan naar de naar het kantoortje van de directeur, die ook de hele tijd achter ons... We zaten in een soort skybox. Ik zat letterlijk naast Ivo. Het was zo indrukwekkend. Allemaal, gewoon het ritualistische ervan. En dan in de pauze, en dan kwamen er allemaal beroemde mensen in dat kantoortje, die dus ook in die zaal zaten, zoals Bono. Die kwamen daar allemaal om Ivo naar een hand te geven. En, ja, het was zo bijzonder. Toen dacht ik ook van, wauw, het leeft. De live kunstvorm leeft gewoon nog.
Ja, het is wel heel, heel geeft hoop. Dat geeft zoveel echt hoop. Ook toen ik laatst, kijk, dat is toch wel, dat is comedy, maar toch, ik was naar Henry van Loon gegaan, met mijn zwager, moet je weten. Mm-hmm. En toen zag ik dus, toen zag ik allemaal jongens van, denk ik, 18, 19, 20, in groepjes met elkaar. Dat vond ik zo leuk. Jonge zo mannen leuk. In het theater.
Top. Top, vind ik dat.
Ja.
Daar ben ik echt blij van. En ook dans. Jij houdt ook heel erg van dans. Vind ik ook heel vet.
Moderne dans wel. Hè? Ik ben niet zo gek op klassieke dans, maar...
Nee, maar dat daar überhaupt... Dat, nou, gewoon wat jij zegt. Ik ben er helemaal mee eens. En ook, want we hadden het laatst ook over dat je connectie voelt in groepen. En vroeger gingen veel meer mensen naar de kerk natuurlijk. Maar dat, die functie kan theater wel degelijk hebben. Dat je je... Dat hadden wij altijd heel erg met die voorstelling The Fountainhead. Dat is zo'n boek wat heel controversieel is, maar de eeuwige bron. Maar wel... als je het op een bepaalde manier leest, is het een soort zelfhulpboek eigenlijk. Het is een roman, maar die hadden we op het toneel gezet. En dan hadden heel veel mensen hadden dat dus, dat ze dan geïnspireerd werden om bepaalde keuzes te maken. Of dat was zo direct, die voorstelling voor mensen, een soort van aanleiding om te gaan nadenken. Dat kerkelijk gevoel, dat had ik toen echt best wel elke avond. Hebben we wel 10 jaar gespeeld.
Ja.
Dat je echt denkt, ja, hier komen mensen uit die gaan naar huis met een nieuwe gedachte. Of die gaan hier aan de bar met elkaar in een heel heftig gesprek. Dat is wel dan die kracht daarvan. Dat...
Nou ja, dat je het beroert. Dat je letterlijk iets in gang kan zetten in een hoofd of in een hart.
Ik vond een van de leukste keren op het toneel, want ik heb heel veel geklaagd over dat ik het spannend vind op het toneel en heel veel angst heb. Maar keren dat ik echt een waanzinnige herinnering was. In Avignon heb je zo'n heel groot theaterfestival. Dat is in de open lucht. En daar heb je, dat klinkt heel amateuristisch en dat is het ook voor een deel. Maar er is ook een hele... zeg maar professionele kant aan. En daar komen gewoon de beste voorstellingen ter wereld worden daar geprogrammeerd. Soort het kan van de theater. Mm. En daar heb je dus hele grote openlucht theater. Maar heel gigantisch met soort oude amfitheaters zijn dat. Heel indrukwekkend. Maar dan speel je dus buiten. Maar alle lampen en zo hangen wel in de grid. Dus het moet niet gaan regenen. Want dat is natuurlijk ook gewoon echt levensgevaarlijk. Alle stroom die overal opzet. Maar het is in Zuid-Frankrijk, dus je gaat ervan uit dat het niet gaat regenen. En wij hadden daar dus première van The Fountainhead, waar heel veel druk op stond. Want de hele fucking pers uit heel Europa zat er. En die voorstelling is controversieel, bla bla bla.
Ja.
Nou, en Ramzi en ik moeten dan op een gegeven moment in ons blootje een hele lange soort hoofdstuk spelen. Een soort vrij scène, maar heel, heel mooi, heel smaakvol geregisseerd. Ik moet me dan ook helemaal uitkleden voor hem. Blablabla. En toen was ik dus aan het strippen, als het ware. Ik was me aan het uitkleden. Er zaten trouwens allemaal nonnen in de zaal. Want die komen in Avignon, is ook een heel beroemd klooster. Die komen allemaal kijken in hun pijen. Het is heel, heel weird.
Ja.
Dus het was hallucinant. En het was een prachtige, hete avond. Dus dan is dat uitkleden ook... Dat voelde zo prettig. Terwijl ik heel vaak dat afschuwelijk voelde. Maar het was allemaal een heel lekker gevoel. En toen begon het dus te motregelen. En van tevoren was echt heel ontzettend, als het gaat regenen, dan gaan deze protocollen in werking. Maar goed, het was de première. De hele fucking pers zat er. Oh, de New York Times zat er. Iedereen zat er. Dus Ivo, die dacht natuurlijk niet van, we trekken de stekker eruit. Dus wij gewoon doorspelen. Maar het begon steeds harder te regenen. En toen gingen we dus die vrijscène spelen in die regen. Ja, ik vond het waanzinnig. Terwijl ik was ook wel bang, maar ik wist ook wel van, ze gaan het nooit... te ver laten gaan. En toen stopte het net op het moment dat het tipping point was. En toen konden we de voorstelling uitspelen. Maar die herinnering van die wind en die regen op ons blote lijven en die hele zaal die daar, ja, gewoon dat je het gevoel hebt, we gaan met elkaar, een soort van hele weirde ervaring. Dat vond ik echt te gek.
Vet.
Ja, dat vond ik echt een mooie herinnering.
Ja.
Heb jij nog mooie toneelherinneringen? Herinneringen aan de bühne?
Heel veel wel, toch?
Niet te vergeten, een mail.
Ik moet echt uit mijn tenen halen, hoor. Waar het allemaal zit. Welk gedeelte van mijn hersenen ik daar nu moet zijn.
Maar je kan toch wel praten misschien meer over het gevoel wat je kan hebben als iets goed gaat. Zo'n toneelstuk.
Nou ja, dat is wat ik wel eens zeg. Dat je het gevoel voelt dat iemand met je meeademt. Dat zo'n hele zaal niet op je hand is, maar met jouw personage meeademt of meeleeft, letterlijk. En dat zo troostend is, omdat je denkt, ja, ik, 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 ik beeld een emotie uit die ook in mij zit. En die wordt begrepen. Dus ja. we maken nu contact met elkaar via deze kunstvorm.
Ja, je bent drager van een verhaal wat raakt. Jou en het publiek.
Ja, en dat is eigenlijk een hele soort van intieme situatie. En dat heb ik best wel veel meegemaakt. En ik heb natuurlijk ook best wel veel wat lichtere dingen gedaan. En het is ook leuk als grappen vallen. Het is gewoon een heel lekker gevoel. Dat is eigenlijk hetzelfde als je gaat huilen op het toneel. Je denkt, oh, deze mensen huilen nu met mij mee. Het is hetzelfde als je dan een grap maakt en mensen moeten daarom lachen, toch? Dat je denkt, we snappen hier nu, we spreken dezelfde taal.
Ja, ik denk
dat is gewoon heel troostrijk.
En zo dankbaar. De enige reactie die je hoort is natuurlijk een lach. Want inderdaad, je kan wel ontroering voelen en je kan de stemming zeker voelen, vind ik. Ja. Maar de lach is de heerlijkste toch? Dat is zo direct. Ja. En dat heb ik ook wel heel erg van genoten. Bijvoorbeeld Husbands and Wives, wat wij heel lang gespeeld hebben van Simon Stone. Die zaal die werd gewoon gek. Die braken de tent af. Maar ook het temmen van de Fakes of... Het is voorstelling van Alex Warmerdam die ik heb gedaan. Weet je wel, dat ja, niks of Shopping and Fucking. Niks leukers. Dat is een titel trouwens van het toneelstuk niet. Dat mensen denken, wat zeg zij nou? Maar niks leuker. Dat deed ik helemaal in het Gronings. Er zal een tijd komen, dan zal iedereen het weten. Waarom wij lijden? Waarom wij... Dan speelde ik namelijk een actrice, ook een toprol... die auditie deed voor de Drie Zusters. En dan deed, weet je, dat, en dan was Jaap Spijker speelde dan een soort van producent... met een soort van bril die daar heel erg chagrijnig naar mij zat te kijken. En dan liep ik naar voren om een monoloog uit de Drie Zusters te doen... in het Gronings, want mijn personage kon geen Nederlands. Maar dan trok ik dus eerst al mijn kleren, mijn bovenkleren uit. Toen stond ik daar in mijn blote tieten. Er zal een tijd komen, dan zal iedereen het weten. Dat je ook achteraf denkt, excuse me? Wat? Oh, oké, okay. Nee, super. Dat is ook heel apart. Kan je nu ook niet meer mee om de hoek komen.
Oh, maar in
die tijd
God.
Was dat allemaal had niemand nog door. Seksisme, dat bestond allemaal niet.
Nee joh, misogynie had niemand nog nooit van
nee,
gehoord.
Nee, daar had niemand van gehoord.
Racisme.
Nee joh, nee, dat snapten mensen allemaal niet. Ik kreeg daar ook nog een prijs voor. Nee, ik vond het wel een toprol. Maar achteraf denk je echt, wat gebeurt er allemaal? Maar ja, nee, maar dat komedie vond ik ook echt het leukste om mensen aan het lachen te maken. Heerlijk.
En gewoon de toch hetzelfde ding spelen, maar elke avond zo'n totaal andere ervaring voelen. En een zaal is elke avond anders, ja, de sfeer heerlijk. Is anders, de acteurs zijn anders. Het is toch een risico waar je inspringt voor 2 uur lang, of in jouw geval dan heel vaak 6 uur lang. En dan... Jezus Christus, kom er niet even tegen de notch down, Ivo.
Ivo. Nee, maar ook wat jij zegt, want kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel momenten dat de dingen die super vet zijn daaraan kunnen zich ook helemaal tegen je keren. Maar als het leuk is en je hebt het leuk ook met je mede-acteurs, dan is dat zo lachen toch ook. Je kan elkaar ook aan het lachen maken en als je geniet van je tegenspeler of je komt samen in een soort vibe. Ik kom met Ramzi Nasser wel, en met Hans Kesting ook natuurlijk helemaal, met Jacob Derwig, maar met Ramzi Park en met Husbands and Wives, dat we gewoon echt gewoon elkaar zo begonnen uit te dagen. Want die regisseur Simon Stone, die liet ons heel erg vrij. Dus die stimuleerde het heel erg dat je ging improviseren. Zo, nou ja. En interactie had met het publiek.
Nou, dan wil ik nu meteen met hem werken als ik dit hoor.
Dan ja, dan hoef je echt niet 2 keer te zeggen natuurlijk. Want dan gewoon de zaal inlopen en zeggen van, wat vind jij er nou van? Tegen, weet je, gewoon gekte. Ja, heerlijk. Hij is een fantastische regisseur om mee te werken. Ik vond dat, ik heb maar 1 keer mogen meemaken, maar ik vond dat geweldig met hem. En ik had daarvoor heel veel rollen gespeeld op hakken. En in hele slieke mooie jurkjes. En waar ik ook wel van genoot. Maar hij zei meteen, ik ga jou helemaal anders aankleden. Dus ik speelde gewoon een totaal ander type, weet je nog?
Met die, ja, ik weet het nog, met die ketting. Die ketting en die bril.
Die bril, die platte schoenen, die hele wijde broek met wijde pijp. Ik moet zo hard lachen. Die hele voorstelling zou ook niet meer kunnen. Dat hele Husbands and Wives. Het ging alleen maar over dat vrouwen frigide zijn. Weet je, dat echt nee, jongen.
Die, ja.
Kan nee, helemaal niet meer. Nee. En echt dat actrices gek. Weet je, er werden uitspraken gedaan in die voorstelling. Maar goed, dat is die oude Woody Allen.
Er zijn er nog een aantal oude klassiekers die op zich niet meer kunnen, denk ik.
Kan echt niet meer. Kan allemaal niet meer. Het is allemaal klaar. Maar ja,
laten we zelf wat verzinnen. Over Normandië gesproken, want we hebben het toch over...
Daar hebben we het al zo vaak over gehad, over Normandië.
Nou, dat doet mij wel denken aan de film Saving Private Ryan, waarvan ik wel weet dat Normandië een grote rol speelt.
Dit is een hele beroemde film natuurlijk, die dan ook heel erg zo zou zijn, dat het gevoel dat je dan midden in de oorlog zit als je hem kijkt. Tom Hanks, toch? Speelt erin, geregisseerd.
Tom Hanks en Matt Damon.
Wat volgens mij heel bijzonder dus aan die film is, is dat er dus op een bepaalde manier gedraaid is. Waardoor dus heel handheld volgens mij. En nou ja, dat zal wel allemaal helemaal uitgekiend zijn. Want die Spielberg is natuurlijk wel iemand die alles van tevoren volgens mij heel erg zijn huiswerk doet. Mm-hmm. Maar waardoor dus het gevoel zou krijgen als je in de bioscoop zit, met name, maar ook lekker voor je tv thuis. Dat je dus ook een soldaat bent die daar vecht. En dat is natuurlijk een waar gebeurd verhaal. Dus het schijnt ook heel, gewoon eindelijk in die end een anti-oorlogsfilm te zijn. Mm-hmm. Dus ja, op zich ook wel weer actueel. Zoals omdat er natuurlijk ook wel weer oorlog in de wereld is. Dus en goede reden om te kijken. Ja.
Veel training hebben die al die mannen gehad volgens mij, toch?
Het is een heel... Ja, dat zou wel moeten. Dat lijkt me ook... Het lijkt me zo heftig om in zo'n soort film te spelen.
De fysiek als vrouw ook is heftig.
De, ja, fysiek. Als vrouw is de kans natuurlijk veel minder dat je ooit in een historisch oorlogsdrama soldaat zou spelen. Maar lijkt me heel... En ook wel, toch wel met schieten en zo ook. Dat is nu natuurlijk hier in Amerika trouwens helemaal aan banden gelegd sinds dat incident met die Alec Baldwin, weet je wel, die per ongeluk iemand doodschoot. Omdat er dan toch een kogel in een pistool zat. Waarvan je ook denkt, hoe kan dat gebeuren? Ja. Maar... Ik vind het ook altijd eng hoor. Als er guns op de set zijn. En als je in een oorlogsfilm speelt, zit je gewoon continu met explosies. En ook al is het nep, het is toch altijd, voelt het echt. Toch ergens denk je, ja, gaat dat wel goed?
Ja.
Ik weet niet. Dus dat lijkt me ook heel heftig eraan. En wanneer komt die drap? Wanneer komt die drap?
Hij kan drap. Hij komt op 7 juli om 8:30.
Ik vind het zo lekker ouderwets, dat het gewoon zo van, dan komt hij erop. Terwijl tegenwoordig is het
iemand
zo,
dan gaat iemand ook echt op die tijd TV. Dan daar zitten.
Ja, nou waarschijnlijk wel. En in de show notes kun je kijken waar je Paramount Network kan vinden in onze show notes. Veel plezier. Ja, als wij er zo over praten, dan krijg ik er ook alweer zin aan. Dan denk ik, oh man.
Ik ook wel hoor.
Het is ook de drugs, toch? Van gewoon verdwijnen erin. Gewoon, nou, vanavond gaan we gewoon op en dan... vertellen we dat verhaal. Dan zijn we in een kasteel in Denemarken of wherever. Ja. Maar...
noem maar een zijstraat.
Ja, en dan hoef je dus de hele dag kan je dus denken... nogmaals, dat kan je negatief of positief zijn... maar je kan de hele dag denken, ja, ik leef wel, maar dat doet er niet toe. Vanavond, om 8:00, dan gaat het beginnen. Snap je dus het hele leven?
Het leven beginnen.
Ja, want dat hele leven, de absurditeit, de depressie... je kan gewoon steeds denken, ja, oké, ik vind het leven hartstikke kut... maar vanavond speel ik The Human Voice.
Klopt. Ja.
Bijvoorbeeld nu speelt ook in Amsterdam volgens mij Mijn Lieve Gunsteling. Nou, dat boek van Marieke Lucas Rijnveld heeft Ivo een voorstelling gemaakt met Hans Kesting. En daar zit ook een jonge actrice in, Eefje Paddenburg. En die schijnt het nieuwe grote talent te zijn. Ja. En ik wil daar zo graag naartoe. Iedereen heeft het over die voorstelling dat heel magisch is en troostrijk. En dan ben ik ook jaloers op dat meisje. Denk ik van, oh wat heerlijk dat je... Ik zou nu niet willen spelen of zo, maar ik wil terug naar hoe ik me voelde toen ik Ophelia speelde, snap je?
Hmm. Heb je een lievelingsvoorstelling?
Die ik heb gespeeld of die ik heb gezien?
Dat mag allebei.
Ah ja. Die ik heb gezien is Lulu van Ivo toen hij 28 was of zo. Regisseerde hij Lulu met Chris Nietveld als Lulu. En die heb ik toen gezien, was ik 13, denk ik. Toen had mijn moeder was zo wakker en lief dat ze mij daar naartoe nam. Echt een waanzinnig life-changing experience. Want wat ik daar heel vet aan vond, was dat als je zo jong met de... Toen hadden we nog geen internet, dus lees je dit domme vrouwenbladen. En denk je, oh, ik moet ook eruit zien zoals Cindy Crawford. En ik zie er niet uit zoals Cindy Crawford. En opeens was daar een soort figuur, Chris Nietveld namelijk. Wat een prachtige vrouw is, maar heel eigen en... met een soort hele rare humor, maar ook een schaamteloze seksualiteit. En toen dacht ik gewoon, dit is het. Dat wat Ivo daar had neergezet, die voorstelling met die soort van amoraliteit en die esthetiek. En toen heb ik meteen hem een brief geschreven. Hallo, mag ik meedoen? Maar goed, er kwam nog geen enkel bericht op terug. Maar ja, dat heeft denk ik mij zo gevormd, die voorstelling. En om te spelen, denk ik, Hedda Gabler en Rousey Electra... Maar eigenlijk ook wel heel veel voorstellingen waarvan ik achteraf denk... Huh? Maar dat je dan gewoon een leuke tijd met elkaar hebt... meer dan dat die voorstelling nou zo goed is. Maar eigenlijk wel... Ja, ik heb toch wel warme herinneringen aan de meeste voorstellingen die ik heb gespeeld. 90% denk ik wel, gek genoeg. Behalve het Huis van de Toekomst. Weet je dat ik dat met je nog dat ik dat speelde?
Oh ja, wacht even. Was het niet met een blok glazen dingen?
Ja, klopt. Ja, het was een soort installatie. Nou, dat vond ik helemaal niks.
En Rocco en zijn broers?
Ja, daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Terwijl, waarschijnlijk, ja, gek, hè? Ja.
Ik heb wel heel leuke herinneringen aan jou in dat stuk van Alex van Warmerdam.
Oh ja.
Dat Peter Blok speelde toen een hond. Ja. Toch? Was Peter Blok niet die hond?
Ja, die was de hond.
Was dat Jaap Spijkers?
Nee, Jaap heeft het overgenomen. Ja, precies. Peter Blok was zeker de hond. En Peter Blok was de hond en dat heette Adel Blank. En dat heeft hij later verfilmd als Emma Blank. Maar het toneelstuk of andersom. Nee, volgens mij het toneelstuk Adel Blank. Sylvia Porta speelde daar een soort vrouw. Ja. En wij speelden allemaal haar personeel. Wij waren haar familie. Maar zij had gezegd, ik ben stervende. Jullie krijgen mijn erfenis, maar dan moeten jullie mij bedienen. Dus wij waren verkleed als haar dienstmeisje. Als haar. Dat was zo grappig. En wij
zo
probeerden haar dus.
Voorstelling.
Ja. Oh, maar toen heb ik. En dat was met allemaal deuren, weet je. Want dan verdwenen we. Iedereen had zijn eigen deur. En Peter Blok moest dus van haar een hond spelen. Terwijl dat eigenlijk haar broer was, of weet ik veel wat.
Of haar man misschien.
Ja, haar man, ja, precies. Oh, nee, Jaap Spijkers speelde een andere rol. Je hebt gelijk. Jaap Spijkers speelde ook in die voorstelling.
Ja, dat was heel erg grappig.
Ja, was leuk.
Jammer dat het dan zo vervliegt. Hè? En dat dat gewoon in herinnering blijft. En dat is nergens dan opgeslagen. Of dat kan je niet meer terugzien. Dat is gewoon weg.
Nee,
dat zit in je hart of in je hoofd. Maar dat is het dan.
Dat is wel het rare aan toneel natuurlijk. En wel weer in film is natuurlijk wel dat het altijd blijft bestaan. Dat heeft,
en je kan ook toch schaamtelozer staan. Tenminste, ik ben ook schaamteloos als ik op film of op een set sta. Maar dat hoef je nooit meer terug te zien als je op toneel staat. Dus,
nee.
Dus dit is geen, de ijdelheid heeft geen enkele zwek.
Nee. Dat is
geen ruimte
het voor. Vervliegt. Nee, en dat is natuurlijk ook gaver aan. Je weet het, en ook wat jij al door zegt over groepen. Dat je weet ook het publiek en jij. Dit is een unieke avond. Dit gaat op een gegeven moment, komt dit niet meer terug. Weet je wel, dit is het gewoon. En dat ging bij toen Ivo dat systeem ontwikkelde dat die voorstellingen voor eeuwig bleef doorspelen, vond ik dat soms ook wel jammer. Ik vond de magie van dat het eind, dat we weten, nu gaan we de laatste spelen van de avond, weet je, want dat was wel heel mooi ook soms. Nu is het gewoon klaar. Nu hang je kostuum echt aan de wilgen en is Maria Stuart gaat weg. Zo voelde dat dan ook. Dat was bij ons nooit meer zo, want we dachten
stukje closure.
Een stukje closure kwam niet meer. Ik heb trouwens ook heel veel last soms van het feit dat ik geen afscheid heb genomen van toneel. Dat ik nooit een moment heb gehad van ik afscheid nam van dat ik zo lang heb gewerkt daar. En dat ik nooit een afscheid heb gekregen.
Ja, dat het een beetje abstract is. Dat je daar gewoon.
Ja, terwijl iedereen kreeg altijd een afscheid. Daar ben ik ook nog wel een beetje over geverbouwereerd over. Dat iedere acteur die wegging, daar werd echt een soort ritueel werd bij stilgestaan. En op de een of andere manier.
Dat is wel vrij vreemd.
Ja, dat heb ik altijd wel een beetje gemist. Helemaal niet uit ego dingen, helemaal niet. Maar meer wat jij zegt van, het is mijn hele leven geweest. En dan om dat te beëindigen. Ja, ook weet ik veel. Als je ergens werkt bij een busmaatschappij, vind je het ook leuk als iemand even zegt van, hey, bedankt of niet bedankt. Maar even stilstaat bij.
In ieder geval, het ritueel, ja.
Ja, dat vind ik. Ik voel altijd nog een soort alsof, dat een beetje onaf is verlopen.
Misschien is dat ook wel zo. Misschien kom je ook wel een keer terug. Hè?
Wie weet.
Je weet het niet.
Ga jij de buren nog op, denk je? Binnenkort?
Wel. Nou, binnenkort weet ik niet. Ik heb heel even geen ruimte voor mijn hoofd. Maar ik trek me wel steeds meer aan, moet ik je eerlijk zeggen. Ja.
Ja,
sowieso een beetje meer terug naar de basis. Terug naar de versimpeling. Terug naar mijn roots. Terug naar waar ik woon. Ik weet niet.
Het is ook eigenlijk een hele, zeg maar, van alle dingen die je kan doen met jouw talent en met ons talent, is toneel eigenlijk een soort van de meest kernachtige, rauwe, biologisch dynamische vorm, als het ware. Snap je? Het is zo echt. Het is what you see is what you get. En dat is het dan.
Ik vind het een mooie afsluiting van dit tweede seizoen.
Ik ook. We hebben een ode, het was een ode aan toneel, deze laatste aflevering voor de helft. En voor de helft probeerden we een samenvatting, maar daar zijn we gewoon niet goed in. Hoogtepunten, dieptepunten.
Dat kan je dan zelf maken. Je moet zelf een samenvatting maken.
Ja, precies. Maar voor nu heel erg bedankt voor al jullie ontzettend lieve reacties. En ook nog even heel kort over de hormonen. Ik heb daar ontzettend veel reacties op gekregen. Echt waanzinnige tips.
En boeken.
Filmpjes. Ook bepaalde alternatieve medicijnen, kruiden. En we hebben besloten om daar nog wel een keer op terug te komen. We gaan proberen het allemaal te verzamelen, zodat we dat ook met elkaar kunnen delen. En die vraag van wel of geen hormonen en wat voor consequenties heeft het nou? Daar gaan we nog wat dieper op in de toekomst.
Ja.
Dus tot dan en tot ziens.
Tot ziens.
Dank jullie wel. Dag.
Dag.